Volgen met elkaar het gedeelte uit Johannes 20. En daarom is de schriftlezing in dit middaguur Johannes 20 vanaf het 19e tot en met het 31ste vers. Dus we lezen met elkaar Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met het einde.
Als het een avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
Geliefde gemeente, het gebeurde in 1937 dat 2 Duitse soldaten een kunstatelier binnengingen. Het was het kunstatelier van niemand minder dan Pablo Picasso in Parijs. Verschillende jongens en meisjes hebben onlangs op de Johannes Calvijnschool stilgestaan ook bij Picasso en zijn werk. Ik zie al herkenning in de kerkzaal. Pablo Picasso, geboren in Spanje, had een atelier ook in Parijs en daar liepen op zekere dag die 2 soldaten binnen. En toen viel hun oog op een schilderij met de naam Guernica. En op dat schilderij had Picasso afgebeeld de verwoesting van de stad Guernica. Een stad in het noorden van Spanje, die op zeker moment is gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In opdracht van Hitler, Adolf Hitler wilde zo zijn congenialiteit, zijn meeleven betonen aan Franco, op een gruwelijke manier. Dus Guernica was verwoest en Pablo Picasso had die verwoesting uitgeschilderd. En toen die Duitse soldaten naar dat schilderij keken, toen zei een van die soldaten tegen Picasso: hebben Sie das gemacht? Hebt u dat gemaakt? Nee. Nee, zei Pablo Picasso. Das haben Sie gemacht. Pablo Picasso wilde als het ware zeggen: dat is niet mijn werk. Die verwoesting die ik daar geschilderd heb, dat is jullie werk, jullie Luftwaffe, jullie leger, Jullie Duitse mensen zijn voor deze verwoesting verantwoordelijk. Het is jullie werk. We horen vanmiddag iemand mijnen. Mijn Heere en mijn God klinkt zo meteen van de lippen van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Maar ik geloof dat in die woorden ook iets gelegen heeft in het leven van Thomas. Dat is nu mijn werk. Dat is nu mijn schuld. Dat Christus zich moest laten doorboren, laten doorsteken. Want wanneer sprak Thomas die woorden, mijn Heer en mijn God? Ja, toen hij keek naar de wonden van Christus. Het was Thomas' werk. Thomas' werk. Wat Christus aan hem liet zien. Kijk maar, Thomas. En Thomas mocht het zeggen. Mijn Heer, mijn God. Ik heb u al die smarten aangedaan. Met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, en we hebben dat ook gebeden met elkaar, willen wij het gedeelte overdenken wat we samen hebben gelezen en dan in het bijzonder daaruit vers 24 tot en met 29. Vers 24 tot en met vers 29 van Johannes 20 is de stof voor de prediking in dit middaguur. En ik schrijf als thema boven de verkondiging, een twijfelende Thomas verzekerd. Dus vanmorgen een zoekende Maria gevonden, vanmiddag een twijfelende Thomas verzekerd. Drie gedachten. Allereerst letten we erop wat Thomas van Christus eist, vers 24 en 25. Wat eist Thomas daar? In onze tweede gedachte wat Thomas van Christus ontvangt, vers 26 en vers 27. Want Christus geeft hem iets. Meer dan iets. En in onze laatste gedachte wat Thomas van Christus beleidt. Dat is het 28ste en 29ste vers. Want Thomas beleidt daar mijn Heere en mijn God. Dus wat Thomas van Christus eist. Wat Thomas van Christus ontvangt. En wat hij van Christus beleidt. En dat alles onder het opschrift vanmiddag. Een twijfelende Thomas verzekerd. Ja, Johannes begint vers 24 met de woorden en Thomas. Wie is dat eigenlijk, Thomas? Wel, de Bijbel vertelt niet zo heel veel over Thomas en daarom weten we ook niet zo heel veel van deze discipel. We weten zelfs niet eens helemaal zeker of hij wel echt Thomas heette of dat wel zijn echte naam is geweest. Thomas is namelijk een vertaling van Didymus, een Aramese vertaling van het Griekse Didymus, en Didymus betekent tweeling. Thomas, zo mogen we aannemen, is één geweest van een tweeling. En het klinkt alsof hij de bijnaam tweeling heeft gekregen, of de bijnaam één van een tweeling, Didymus. Het welk is overgezet zijnde naar het Aramees Thomas. Maar hij wordt in de evangeliën Thomas genoemd en daarom blijven we hem vanmiddag ook Thomas noemen. Maar helemaal zeker weten of het zijn echte naam is geweest, weten we niet. Doen we niet. Wanneer ik vanmiddag zou rondvragen hier in de kerkzaal en ik zou ook aan verschillende jongens en meisjes vragen wat voor persoon Thomas is geweest, dan denk ik dat we vanmiddag het antwoord krijgen en dan zullen we het ook wel over eens zijn met elkaar, dat Thomas een man is geweest met een somber karakter. Een man met een neerslachtige inborst. Een man van wie we zouden zeggen, bij wie het glas eerder half leeg is dan half vol. Een man die altijd de donkere kant van de zaak zou belichten. Een man die als het ware zijn schouders liet hangen en vaak naar beneden keek in zijn leven. En ik denk, gemeente, dat dat inderdaad een deel is van de apostel Thomas, van deze discipel. Laten we twee schriftbewijzen daarvoor aanvoeren vanmiddag. Allereerst Johannes 11. Daar krijgt de Heer Jezus op enig moment het bericht dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is. Dan wacht de Heer Jezus enkele dagen en dan besluit Christus om naar Judea te gaan, om zijn vriend Lazarus tot leven te wekken. Dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus: Meester, zult u dat wel doen? Gaat u nu terug naar die plek waar ze u laatst hebben geprobeerd te stenigen? Die plek waar ze u hebben geprobeerd te doden, weet u zeker dat u daarheen wilt gaan? En als de Heer Jezus dan inderdaad besluitvaardig blijft om daar naartoe te gaan, dan is het Thomas die zegt: laten wij ook maar met hem heen gaan en laten wij maar met hem sterven. Thomas denkt: de weg eindigt daar in Judea, in de dood. Sombere, donkere kant van de zaak. Johannes 14, tweede schriftplaats, daar spreekt de Heer Jezus over het vaderhuis met de vele woningen. In bloemrijke, prachtige, warme woorden spreekt Christus daarover. En dan zegt de Heer Jezus op enig moment: de weg daarnaartoe weet u. En wanneer Thomas dat hoort, dan veert Thomas als het ware overeind. En dan zegt u: de weg weten wij. Hoe zouden wij die weg weten? We weten die weg helemaal niet. Opnieuw is het Thomas, gemeente, die als het ware een sluier legt over de boodschap van de Heer Jezus. Thomas twijfelt. Hij is somberd. Hij is negatief. Hij is pessimistisch. Neerslachtig. We weten de weg niet. En toch zou ik het vanmiddag, ook in deze dienst, willen opnemen voor Thomas. Want Thomas is ook een discipel geweest die ondanks al zijn aarzelingen en twijfels, al zijn somberheid, al zijn vragen, al zijn aanvechting, toch een discipel geweest die de Heere hartelijk lief had, heel lief had. Want als hij hoort dat Christus naar Judea zal gaan en daar waarschijnlijk zal sterven, dan zegt Thomas: wel, laten we maar met hem meegaan. En dan wekt hij zelfs zijn medediscipelen daartoe op. Dat is Thomas. En als de Heer Jezus spreekt over het vaderhuis met de vele woningen, en Thomas hoort dat hij de weg behoort te weten, maar de weg niet weet, dan is Thomas inderdaad de weg kwijt. Dan loopt zijn weg niet dood richting Judea, maar dan is hij de weg kwijt. Want wat moet hij nu zonder Christus? Als Christus straks naar het vaderhuis gaat, hij achterblijft, wat moet hij dan? Wat zal hij dan? Wat kan hij dan? Thomas is ook een discipel geweest, die dwars door zijn aarzeling en aanvechting heen een innige liefde voor Christus heeft gekoesterd. Echt, omdat die liefde door Christus in zijn hart is gewerkt. Misschien voelt u vanmiddag de vraag al aankomen, maar zit niet alleen Maria vanmiddag in de kerk, maar zit Thomas ook in de kerk? Misschien moet u het wel zeggen, ik lijk inderdaad wel op Thomas. Ik zie het leven ook altijd van de donkere kant. En een ander zegt vaak tegen me: er is licht aan het eind van de tunnel. Kom op, recht je rug. Kom op, schouders eronder, stroop je mouwen op. Kijk eens, de zon schijnt. Doe niet zo neerslachtig. Blijf positief. Maar ik kan het vaak zo niet bekijken. Ik somber zo vaak. Ik top zo vaak. Ik worstel zo vaak. Ik zucht zo vaak. Maar dan hoop ik ook dat u ook dat andere van Thomas herkent. Dat u dwars door dat alles wel zeker weet dat u Christus lief heeft. Dat er een liefde in uw hart is gewerkt. Kijk, en dat mag u weten vanmiddag. Dan mag jij dat ook weten, mijn jonge vriend, vriendin. Dat de Heere Jezus ook uit degenen die hem lief zijn, mensen heeft met heel verschillende karakters. Ik las een hele mooie uitspraak bij Rijl, bisschop Rijl, ik haal hem nog maar een keer aan. In de tuin van de Heere groeien en bloeien verschillende bloemen, maar ze zijn allemaal door de geest geplant. In de tuin van de Heere groeien en bloeien verschillende bloemen, maar ze zijn door de geest geplant. En de Heere geven dat we ons zo'n bloemetje mogen weten. Elk op onze eigen plaats, met onze verschillende karakters, achtergronden en inborst. Maar dat we toch mogen geuren en kleuren, omdat de geest ons heeft geplant. En Thomas, een van de 12. Jongens en meisjes, klopt dat wel wat Johannes hier zegt? Thomas is toch niet een van de 12? Judas is toch weg? Zijn er toch nog maar 11? Ja, Johannes die vergist zich niet. Hij schrijft het heel bewust vanmiddag. Johannes of Thomas, een van de 12. Want Thomas is een van de discipelkring. En de discipelkring bestond altijd uit 12 man. Later zal ook de vacature van Judas weer opgevuld worden. De discipelkring bestond uit 12 volgelingen van de Heere Jezus. En dat is als het ware uitgedrukt met de naam de 12. Een vaststaande uitdrukking zouden wij zeggen. De 12. Vaststaand. Maar Johannes heeft nog wel een reden om dat vanmiddag zo te noemen. Want Thomas maakt niet alleen deel uit van de discipelkring, hoe belangrijk dat ook is. Johannes maakt duidelijk in het vervolg waarom hij dat schrijft, dat Thomas deel uitmaakt van de discipelkring. Want Johannes zegt, Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Kijk, daar hebben we het. Thomas maakt wel deel uit van de discipelkring, van die 12. Maar hij is er niet bij als de Heer Jezus bij die discipelkring aankomt. Als de Heer zich vertoont aan de discipelen, dan laat Thomas zijn plek leeg. Kijk, en daarom hebben we ook iets meer gelezen vanmiddag. En neem ik u daar toch even mee naar terug wat we gelezen hebben. Het is op de eerste dag van de week, zo lezen we vanaf vers 19, dat de Heer Jezus de discipelkring bezoekt. Het is op een moment, op de zondag zouden we zeggen, als de deuren gesloten waren, trof me nu weer, nu ik het opnieuw overdacht, deze stof, dat er meervoud staat, deuren. Alle deuren zitten op slot. Waarom? Ja, vanwege de vrezen van de Joden. De Joden hebben de Heer Jezus gegrepen en de kans is heel aannemelijk dat ook de discipelen gegrepen zullen worden. We hebben het onlangs al gehoord dat er ook iemand zelfs zonder kleren de hof uit is gevlucht toen de soldaten kwamen. De discipelen zitten achter gesloten deuren. En dan opeens staat de Heer Jezus in die gesloten ruimte. De deuren houden hem niet tegen. De steen heeft hem ook niet tegengehouden. Het graf kon de opgestane levensvorst ook niet tegenhouden. En dan staat Christus in het midden van de discipelkring. En dan klinkt het van de lippen van de Heer Jezus. Vrede zij u lieden. Vrede zij u lieden. Een woord van vrede. Een woord van genade. Een woord van gunst. En als de Heer Jezus dan die woorden gesproken heeft, dan toont hij hun de handen. Dan laat hij zijn tekenen zien. En we weten op grond van een ander gedeelte dat de Heer Jezus ook nog vraagt om eten. Om de discipelen te overtuigen dat hij het echt is, dat hij leeft, dat hij een oprecht lichaam heeft. En als de Heer Jezus dan vis en wat honingraten gegeten heeft, dan geeft hij de discipelen een heel belangrijke opdracht. Eigenlijk grijpt de Heer Jezus hier in dit gedeelte al vooruit op de zendingsopdracht. Want de Heer zegt het, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En wat doet Christus dan? Dan blaast de Heer Jezus op de discipelen. Hij blies op hen. Waarom teken ik dit zo uitvoerig uit vanmiddag? Waarom staan we hier zo uitvoerig bij stil bij deze verzen? Wel, gemeente, dit heeft Thomas allemaal gemist. Thomas heeft de ontmoeting met Christus gemist. Thomas heeft de woorden van de Heer Jezus gemist. Thomas heeft de wonden niet gezien. Hij heeft de zendingsopdracht niet gekregen. Er is ook niet op hem geblazen. Er is ook niet tegen hem gezegd: ontvang de Heilige Geest. Dit is Thomas allemaal misgelopen, omdat hij de plaats in de discipelkring leeg liet. Punt. Ja, eerst maar een punt. Waarom eerst maar een punt? Wel, gemeente, dit kan nu gebeuren wanneer wij onze plaats in de kerk leeglaten. En u zit in de kerk, en nogmaals, dankbaar voor de gevulde kerk, maar ik wil het wel benadrukken op grond van Gods woord, dat wij een godsontmoeting kunnen missen. Een ontmoeting met de levende Christus, wanneer we onze plaats in de kerk leeglaten. Wanneer we de onderlinge bijeenkomsten, Hebreeën 10, wanneer we de onderlinge bijeenkomsten nalaten te bezoeken. Echt, dit zou zomaar aan ons voorbij kunnen gaan. Het gebeurt ook bij Thomas. Maar nu, toch een komma. Toch een komma, in plaats van een punt. Vers 25. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Prachtig. Die discipelen zijn getuigen geweest van de Heere. Ze hebben zijn teken gezien, zijn handen gezien, zijn woorden gehoord. En daar zijn ze zo door geraakt, daar zijn ze zo door aangestoken, dat ze naar Thomas gaan. Nee, ze zeggen het niet: laten we Thomas maar zitten, Thomas heeft zijn plaats leeggelaten, laat het hem nu ook verder zelf maar uitzoeken, laat het hem maar bekijken. Nee, de discipelen zijn begaan met het heil van Thomas. Gemeente, mogen we ook, zoals we hier staan en zitten, mogen we ook hier iets van kennen. Dat wanneer we daadwerkelijk de woorden van de Heere hebben gehoord in ons leven, en we hebben Christus gezien met ogen van het geloof, ja, dat dan eerder de stenen nog zullen spreken dan dat wij zullen zwijgen. Dat was het ware zeggen tegen een ander: komt, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. De discipelen moeten het kwijt. Ze willen het kwijt. Thomas, we hebben de Heere gezien. Ja, want we lezen in dit gedeelte in vers 20 dat de discipelen verblijd zijn als ze de Heere zien. Nou, die blijdschap, gemeente, het kan niet anders. Of die vreugde heeft ook de toon gestempeld van de volgelingen van Christus. Thomas, we hebben de Heere gezien. Echt. Doch hij zeide. Doch hij zeide. Ja, zo kan het ook wel zijn. Dat u thuis komt uit de kerk. Misschien was het vanmorgen wel. Vol van het evangelie. Het woord had beslag gelegd. Geestelijk eten en drinken. De hemel hing laag. U had Christus gezien. En u probeert erover te spreken met uw kind, met uw kleinkind, en het wordt waar. Doch hij zeide. Doch zij zei. Weerwoord. Weerstand. Ketstaf. Wegzegen voor uw gevoel. Het is ook gebeurd in het leven van de discipelen. Het is ook gebeurd in het leven van de discipelen. Ze krijgen weerstand. Een weerwoord, in dit geval van Thomas. Gemeente, hier zien wij, en dan gaan we zo verder met vers 25, hier zien wij dat Thomas de plaats heeft leeggelaten in de discipelkring, omdat Thomas niet op zijn plaats is. Wat bedoel ik daarmee? Thomas laat de plek in de discipelkring leeg, omdat hij geestelijk niet op zijn plaats is. Op dit moment heeft het ongeloof de overhand in het leven van Thomas. Ja, aanvankelijk, en daar is tegenover de kinderen nog iets over verteld door juf Huizer. Aanvankelijk had Thomas zulke grote verwachtingen. Toen de Heer Jezus vol triomf Jeruzalem binnenreed. Thomas heeft het gezien welke wonderen en tekenen de Heer heeft gedaan. Maar toen Christus is gestorven aan het kruis, toen is ook alle hoop gestorven in het leven van Thomas. Alle hoop werd hem als het ware ontnomen. Alle hoop was vergaan. Het ongeloof kreeg de overhand in het leven van Thomas. En het kan niet anders, gemeente, of dan wordt u en jij samen met Thomas ook minder werkzaam in het waarnemen van de middelen. Wat bedoel ik daarmee? Thomas is het zicht op de Heere verloren. Het ongeloof heeft de overhand. En hij laat zijn plaats leeg, waar hij hoort te zijn. Ander voorbeeld, de Emmausgangers. De Emmausgangers zijn ook niet op de plaats waar ze horen te zijn. Want wat doen ze? Ze laten Jeruzalem achter zich, ze laten de discipelkring achter zich, lopen met gebogen schouders en een gebogen hoofd naar Emmaus. Somber gesteld, neerslachtig. Christus ontmoet hen, breekt het brood, en wanneer het brood gebroken wordt, breekt ook het geloofsleven weer door, breekt het geloof door het ongeloof heen. En wat doen die mannen dan? Of de Emmausgangers, we weten niet of er twee mannen zijn geweest, maar wat doen de Emmausgangers dan? Meteen terug naar Jeruzalem. Meteen terug naar de discipelen. Dan zijn ze geestelijk weer helemaal op hun plaats. Voelt u het, gemeente? Daarom dan toch ook nog maar weer een vraag voor we verder gaan met vers 25. Is het zo dat het inderdaad slordig geworden is in uw leven? Laat je inderdaad misschien, jonge mensen, je bijbeltje dicht. Vouw je je handen niet meer. Kniel je niet meer voor je bed. Is het allemaal mat en flauw geworden in uw leven, gemeente? En dat terwijl u misschien andere tijden heeft gekend? Andere tijden heeft gehad? Onderzoek uzelf eens op dit punt. Kan het zo zijn dat het ongeloof de overhand heeft, dat u Christus niet meer in het oog heeft, dat u Christus niet meer helder voor ogen ziet? Ja, wat zegt Thomas dan? Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Het is de enige plaats in de hele Bijbel waar we lezen van nagelen. We hebben al gezien dat de evangelisten heel sober zijn in de beschrijving van de kruisiging. En zij kruisigden hem al daar, zei Johannes, vrijdagavond. Hier gaat het over spijkers, over nagelen. En wanneer we die woorden iets op ons laten inwerken, dat trof me ook opnieuw, voor de eerste keer moet ik u bekennen, dan zien we ook dat er een opklimming zit in die woorden. Want Thomas spreekt eerst over zien, indien ik in zijn handen niet zie, dan over zijn vinger die hij wil steken in het teken der nagelen, en uiteindelijk eindigt Thomas met zijn hele hand in de zijde van Christus. Dus daar zit een opklimming in. En eigenlijk doet Thomas met deze woorden, en dat is toch ook wel heel ernstig, belijdenis van zijn ongeloof. Hij legt belijdenis af van zijn ongeloof. Als de Heer het schenkt, mogen op Tweede Pinksterdag verschillende jonge mensen hun ja-woord geven, mogen ze het als het ware zeggen, ik geloof, ik mag door genade geloven, maar wat zegt het? Thomas nu? Ik zal geenszins geloven. Belijdenis van ongeloof. Tenzij, ja, en dan komt hij inderdaad met al die voorwaarden. Dan komt hij met al die eisen. Dan komt hij met al die tegenwerpingen. Ik moet eerst dit, eerst dat. Eerst zus, eerst zo. Eerst zien, dan voelen en dan pas geloven. Ja, ik heb het net ook gevraagd, maar ik vraag het maar opnieuw. Zit ook Thomas vanmiddag in de kerk. Zegt u het misschien op dit moment of zeg jij het misschien op dit moment? Ik wil het eerst zien, ik wil het eerst voelen en dan geloof ik pas. Ja, ik wil eerst zien een fel licht, net zoals in het leven van Paulus, dan weet ik het zeker. Ik wil eerst voelen. Ja, ik wil de grond onder me voelen dreunen, zoals bij die stokbewaarder in Handelingen 16. Dan pas zal ik het geloven. Is het waar? Heb je aan Gods woord niet genoeg? Hebt u aan Gods woord niet genoeg? Ja, ik geef het u eerlijk toe, de discipelen zijn niet helemaal op hun plek vanmiddag. Want de discipelen hebben gezegd tegen Thomas, wij hebben de Heere gezien. Terwijl ze zulke rijke woorden hebben gehoord uit de mond van de Heere. Daar spreken de leerlingen niet over. Dus eigenlijk zijn die discipelen toch ook wel een klein beetje in gebreken. Dat geloof ik wel. En toch rust Thomas alleen op zien en op voelen. Het woord van de Heere is voor hem niet genoeg. Hoe is dat in uw leven? In jouw leven? Hebt u genoeg aan het woord? Heb jij genoeg aan het woord? Wat Thomas van Christus eist, onze eerste gedachte. We haasten ons naar onze tweede gedachte, wat Thomas van Christus ontvangt. Vers 26. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. De Joden, gemeente, rekenen een dag waarop iets gebeurt voor een hele dag. Dat hebben we vanmorgen gezien, dat hoeven we niet te herhalen. Maar na 8 dagen betekent dat het opnieuw zondag is. Opnieuw de eerste dag van de week. Zijn de discipelen weer bij elkaar. En laat Christus zich zo meteen weer zien. Op zondag. Op zondag. De situatie lijkt heel erg op de eerste situatie. Want wanneer de discipelen binnen zijn en Thomas bij hen is, dan lezen we opnieuw dat de deuren gesloten zijn, vers 26. Maar ik mis ook wel iets ten opzichte van vers 19, want de deuren zijn dan weliswaar gesloten, maar er staat nu niet bij dat het is vanwege de vrezen van de Joden. Arthur Pink, opnieuw zijn naam, ook nog maar een keer zegt, ik vond het een hele mooie gedachte, hoe kan het ook anders? De Heer heeft gesproken van vrede. Vrede, zei u lieden. Hoe zou er dan nog vrezen kunnen zijn? Ik vind het een Bijbelse gedachte. De volmaakte liefde drijft de angst uit, zegt Johannes. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik vind het een hele mooie gedachte. Christus heeft gesproken van vrede. De deuren zijn weliswaar gesloten, maar de vrezen der Joden wordt hier vermeden. Wellicht heeft het daar inderdaad mee te maken. En dan komt Christus binnen opnieuw door gesloten deuren en dan staat de Heer Jezus, moeten we ook opletten, in het midden. Dus daar zit of staat de discipelkring en Christus staat opeens in hun midden. Dan staat de Heer Jezus dus net zo ver bij de andere 10 discipelen vandaan als bij Thomas vandaan. Christus maakt geen onderscheid tussen die 10 die de vorige week wel waren en Thomas. En wat zegt de Heer Jezus dan? Thomas, ik heb je gemist vorige week. Ik was er en jij was er niet. Thomas, wat ben je ongelovig? Foei! Thomas, je hebt toch erbij gestaan toen ik Lazarus uit de doden heb opgewekt? Ja, je wilde wel niet naar Judea, maar je bent uiteindelijk toch meegegaan. Je bent er getuige van geweest, met je eigen ogen heb je het gezien, hoe ik Lazarus tevoorschijn riep uit het graf. Al verschillende dagen gestorven. Thomas, je had beter moeten geloven. Zou ik zelf niet kunnen opstaan uit de dood? Thomas, schaam je. Zegt de Heer Jezus niet. Zegt Christus niet. Hij had er alle recht toe. Hij had er alle recht toe, maar wat zegt Christus ook tegen Thomas? Vrede, zij ulieden, daar hoort Thomas ook bij. En dan gaat het, gemeente, niet om een afwezigheid van oorlog, dat er geen tanks en soldaten door de straten gaan, zoals dat inderdaad gebeurde in de tijd van Adolf Hitler. Dat is geen vrede, zozeer wat hier bedoeld wordt. Vrede is ook niet de groet die de Joden elkaar altijd toewensen en de Arabieren wanneer ze gaat over de straten, wanneer ze gaan over de wegen. Nee, als het hier gaat om vrede, gemeente, en ik kan dat niet allemaal uitwerken vanavond, maar wanneer het hier gaat om vrede, dan ligt daar alles in. Dan ligt het vlak tussen de Here en Thomas. Helemaal vlak. Effen. En dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn, maar Christus geeft Thomas vanmiddag nog veel meer. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Als we deze woorden goed op ons laten inwerken, gemeente, dan zien wij dat de Heer Jezus bijna exact dezelfde woorden gebruikt als die Thomas heeft uitgesproken terwijl de Heer Jezus er niet bij was. De Heer Jezus was er niet bij, maar hij weet precies wat Thomas heeft gezegd. Daar ligt ook troost in vanmiddag. U die de Heere mag dienen, hier ligt troost in vanmiddag. Christus weet precies wat er in uw hart leeft. Hij weet precies wat er in uw gedachten rondgaat. Christus weet precies wat er in uw gevoelens omgaat. Ook uw sombere gevoelens, ook uw donkere gedachten. Christus weet alles. Hij is gisteren en heden dezelfde, tot in der eeuwigheid. We zien het hier. Voor zijn sterven was hij alwetend. Na zijn sterven is hij alwetend. Hij is nog alwetend. En dan zegt hij het. Zo teer. Zo liefdevol tegen Thomas. Thomas, kom maar. Kom maar met je vinger. Kijk maar naar mijn hand. Kom maar met je hand. Steek hem maar in mijn zij. Kom maar, Thomas. Wees niet langer ongelovig, maar wees gelovig. Kijk, en zo staat Christus nu vanmiddag. Ook voor u. Ook voor jou. Als de opgestane levensvorst. Als de opgestane paasvorst. En hij zegt het. Gelooft u het niet? Geloof jij het niet? Kijk eens. Kijk eens goed. Kijk eens naar mijn handen. Kom maar. Kom maar dichterbij. Kijk ook maar naar mijn zijde. Kom maar dichterbij. Kijk maar goed, kijk maar heel goed en wees dan niet langer ongelovig, maar wees gelovig. Dominee, daar zit nu net mijn worsteling, mijn ongeloof, mijn hardnekkige ongeloof, mijn harde hart, mijn koude hart, mijn kille hart. Ik zou het wel willen, maar ik kan het niet. Is dat uw worsteling, gemeente? Is dat jouw worsteling? Oprecht? Ja, ga dan straks naar de Heere toe. En zeg het dan maar tegen de Heere. Met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Wilt u er doorheen breken? Heer, u hoeft maar één woord te spreken. U hoeft maar te spreken en het is er. U hoeft maar te gebieden en het staat er. U hebt met één woord het licht gemaakt, er zij licht, enkele woorden en het was licht. Spreek toch slechts één woord en ik zal rein zijn. Spreek slechts zelfs één woord en ik zal gereinigd zijn. Zeg het dan maar heel eerlijk. Heer, u hebt het zelf gezegd. Eis van mij vrijmoedig. Wel, mag ik dan van u vragen? Geloof. Wilt u er doorheen breken met uw Heilige Geest? Door dat harde ongeloof. Ja, zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Maar er ligt nog meer in, gemeente, vanmiddag. Want de Heer Jezus laat inderdaad de tekenen van zijn handen zien. Hij laat inderdaad zijn wonden en zijn littekenen zien. Als teken, ik ben het echt, Thomas. Ik ben het echt. Maar Christus laat hiermee ook een kwitantie zien. Christus laat hiermee als het ware zien. Thomas, ik heb ook voor jou betaald. Kijk maar naar de tekenen. Kijk maar naar mijn wonden. Dit heb ik voor jou gedaan. Helemaal. En zo is er vanmiddag ook voor u een gekruisigde Christus. Wat Thomas van de Heer ontvangt, we gaan naar onze laatste gedachte. Wat Thomas van Christus beleidt, vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Het is eerder gezegd hier in de kerkzaal, ook tijdens de vertelling afgelopen week. We zijn ook bekend met dit gedeelte. We lezen nergens dat Thomas heeft gevoeld. Ik geloof ook niet dat Thomas heeft gevoeld. De Heer Jezus spreekt zometeen ook over zien in vers 29. Niet over voelen. We geloven, gemeente, dat Thomas niet meer heeft durven voelen. Maar toen Thomas blikte in die wonden van de Heer Jezus, moet er wel iets in zijn hart geweest zijn. Och, wat ben ik toch dwaas. Och, wie ben ik toch geweest. Wie ben ik toch geweest voor de Heer? Wat ben ik toch geweest voor een dwaas in de ogen van de Heer Jezus. En zal er ook niet iets in het leven van Thomas geweest zijn. Inderdaad. Die wonden, die heb ik nu veroorzaakt. Die spijkers heb ik door mijn ongeloof, door het vlees van Christus gedreven. Die nagelen, daar heb ik voor gezorgd. Dat is mijn werk. Ich habe das gemacht. En dan klinkt het, ja, dan klinken er nog maar enkele woorden, gemeente. Terwijl hij eerst zo'n lange lijst met voorwaarden en eisen had, klinkt er slechts een geloofsbelijdenis. Ja, slechts een geloofsbelijdenis. Enkele woorden, maar een grote geloofsbelijdenis. Mijn Heere en mijn God. Weer dat persoonlijke. Mijn, mijn. Geliefde gemeente, uw predikant moet proberen om de boodschap dichtbij te brengen. De dienstknecht die u van de Heere gekregen heeft, die naar u gezonden is, zo mogen we oprecht geloven, moet proberen om Christus uit te schilderen, uit te tekenen. Maar de Heer Jezus mag nooit met eerbied gesproken achter het etalageraam blijven staan. Dat we misschien zeggen, prachtig, schitterend, heerlijk. Nee, het moet uiteindelijk hier naartoe dat u zegt, het is mijn Heere, mijn God. En in het woordje mijn, daar heeft Luther van gezegd, daar schuilt nu het merg van het evangelie. En John Flavel heeft het gezegd, dat is nu een geloofswoord, dat woordje mijn kun je eigenlijk alleen maar uitspreken in geloof. Maar daar moet het wel naartoe. Hier moeten we uitkomen, gemeente. Tot deze geloofsbelijdenis, mijn Heere, mijn God, ja mijn Kyrios, de gebieder, hij die regeert, de levensvorst, over dood, graf en hel, de grote Kyrios. Maar ook mijn God, hier lezen we, catechisanten, hier lezen we een bewijs dat Christus daadwerkelijk God is. En de evangelist Johannes heeft zijn evangelie ook in het bijzonder daarop gericht. Daarom lijkt het er ook op dat Johannes na deze geloofsbelijdenis zijn evangelie lijkt af te sluiten. Vers 30 en 31. Thomas heeft de belijdenis afgelegd. U bent God. En Johannes lijkt hiermee zijn evangelie te besluiten. Op dit hoogtepunt, met deze climax zouden wij zeggen. Uiteindelijk gaat Johannes door en we hopen ook nog wel die stof te overdenken die zal volgen. Maar het lijkt alsof Johannes hier als het ware zijn pen wil neerleggen na die krachtige belijdenis van Thomas. Mijn Heere, mijn God. Ja, laten we dan die laatste woorden ook maar overdenken. Kort, vers 29. Daar zegt de Heer Jezus, omdat ge mij gezien hebt, Thomas, er wordt niet gesproken over voelen. Nee, omdat ge mij gezien hebt, Thomas, zo hebt ge geloofd. Zalig. Zalig. Hier klinkt een zaligspreking. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En jij hebt misschien net gedacht, ja, als de Heer Jezus nu eens op het Burgemeester-Winkelenplein zou staan. Als de Heer Jezus nu eens op de kansel zou staan vanmiddag, ja, dan zou ik het geloven. Dan zou ik het aannemen. Dan zou al mijn ongeloof verdwenen zijn. Niet waar. Echt niet waar. Echt niet waar. Duizenden mensen hebben Christus met hun eigen ogen gezien. Duizenden mensen zijn door de handen van Christus gevoed. Zijn allemaal aan hem voorbij gegaan. Niet waar. Niet waar. Maar wat zegt Paulus? Wij wandelen niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof. En nu geven de Heere, daar gaan we mee naar huis, dat we door genade, door het geloof, met ogen van het geloof Christus mogen zien. De vorst van het leven. En dat we mogen zien op zijn doorboorde middelaarshanden. Want net zoals Thomas komen Gods kinderen thuis bij de wonden van Christus. Hebt u gedwaald als een schaap in het rond? Kijk maar naar de handen van de herder. Hier komen schapen weer thuis. Hier komen lammeren weer thuis. En zo zal er eenmaal een volk zalig worden, dat voor eeuwig mag staren op de wonden van het lam. Dat lam, dat voor de grondlegging der wereld is geslacht. Dat lam, dat in de tijd is gekomen. Dat lam, waar Johannes op heeft gewezen. Dat lam, dat in Gethsemane is gebonden. Dat lam, dat voor de hoge priester is geleid. Dat lam, dat op Golgotha is gekruisigd. Dat lam, dat op dit moment staat als geslacht. Eenmaal zal voor eeuwig mogen klinken, starend op de wonden van dat lam. Mijn God, mijn God, mijn Heere, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.